Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, alle degenen die met de moderne media met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor student J.R. Bulten uit Enschede. En de schriftlezing is in deze dienst Lucas 16 en het thema is steenrijk of straatarm. De mededelingen van de kerkraad. Ik wil eerst een aanvulling geven op het bericht wat we vanmorgen gegeven hebben over het overlijden van verschillende zusters. De aanvulling is: er is geen gelegenheid om de familie van zuster Petersen te condoleren. U bent wel in de gelegenheid om de familie van Barneveld te condoleren. En dat wel op donderdagavond 30 juli... van 7 uur tot 7:45 in de kerk. De rouwdienst is vrijdag 31 juli om 10:30 in de kerk. De collectes. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de Theologische Universiteit en de derde voor het bouwfonds. U kunt de collecte bijdragen per bank overmaken op het bekende nummer van de kerk, wat vermeld is op de zondagbrief. Ter beperking van de door de kerk ter transactie verschuldigde bankkosten ontvangen wij graag uw bijdrage in 1 overboeking per maand. Volgende week in de morgendienst worden uitgenodigd wijk 7, wijk 8 en wijk 1. In de middagdienst volgende week wijk 2, wijk 3 en wijk 4. U kunt het aanmelden via de zondagsbrief of op de website. We gaan nu zingen en luisteren naar Psalm 95, vers 1, 2 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Ook op deze middag mogen wij belijden dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Amen. Laten we de dienst vervolgen met het zingen van die bekende psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. We mogen samen ons geloof belijden. Laten we in antwoord daarop zingen met ons hart. Psalm 25, de versen 7 en 8. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Zullen we samen de Heere bidden om een gezegende dienst. Trouwe en genadige Vader in onze Heere Jezus Christus. We danken u dat wij op deze middag weer samen mogen komen. In het kerkgebouw of verbonden via de laptop, televisie. Heere, we danken u dat u ook deze middag weer deze gelegenheid geeft. We loven uw grote naam. Zoals we vanochtend hebben gehoord. Een opdracht om uw grote naam te loven en te prijzen. Zo zijn we al begonnen met het bezingen van u, Heere God. En dan zingen we niet uit volle borst, maar hopelijk wel met een verlangend hart. Heere, laat zo onze gebeden en onze zang mogen opstijgen tot u. Dat het aangenaam is. Ja, Heere God, we bidden u om uw zegen over deze dienst. U hebt beloofd, Heere Jezus, dat waar twee of drie in uw naam samenkomen, dat u daar bent. En zo bidden wij, kom in ons midden. En vervult u ons. Zodat wij ook er klaar voor zijn om te luisteren naar wat u tot ons zegt. Als ons hoofd misschien vol is met verschillende dingen die we zojuist hebben meegemaakt. Of dat we met onze gedachten al zijn bij de komende week. Heere, laat het toch een moment tot rust mogen komen. Zodat we stil mogen worden voor u. En open mogen staan voor de boodschap. Laat het een dienst mogen zijn tot eer van u. Maar Heere, misschien is het ook best een moeilijk gedeelte dat we zullen lezen uit de Bijbel. Waarin we wellicht vragen zullen hebben of ons misschien ongemakkelijk bij kunnen voelen. Wilt u er dan bij zijn als we luisteren, als we spreken, dat het woorden van u mogen zijn. Dat we bewogen mogen zijn met elkaar. Wilt u uw zegen eraan verbinden. We bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. Dat het een ongestoorde dienst mag zijn. Laten we verlangen mogen naar u en naar uw woord. Want Heer, er is ook, het is ook nodig dat ons hart open staat voor u. Laat het een ontmoeting mogen zijn, zodat we versterkt, bemoedigd deze week in mogen gaan. Haal weg wat er verkeerd is in ons hart, in ons leven. Kom met uw Heilige Geest. Open uw woord voor ons hart. En open ons hart voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. En we beginnen eerst met een gedeelte uit het Oude Testament. Ik zal er alvast bij vertellen dat dat als achtergrond zal functioneren in de preek bij het gedeelte uit het Nieuwe Testament. Het zal met name gaan over Lucas 16. Maar we lezen eerst met elkaar Deuteronomium 15, de versen 7 tot en met 11. Deuteronomium 15 vanaf vers 7. En daarna lezen we Lucas 16 vanaf vers 14. Zoals gezegd, Deuteronomium 15, vers 7. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken, of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen, en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt, dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder, die arm is, niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven. En laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land. Dan lezen wij uit Lucas 16. We beginnen bij vers 14. En het zal straks in de verkondiging met name gaan over het gedeelte vanaf vers 19. In de gelijkenis die de Heer Jezus daar spreekt. Laten we straks na de schriftlezing met elkaar zingen Psalm 49, versen 1 en 2. Lucas 16. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij beschimpten hem, de Heer Jezus. En hij zei tegen hen, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. Het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar hier, naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij ook niet overtuigd worden als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover lezen wij. Thank you. Gemeente, laten we na de verkondiging zingen uit Gezang 5, daarvan versen 3 en 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Misschien heb je wel even moeten slikken toen je dit Bijbelgedeelte hoorde. En u hebt misschien ook wel een beetje jeuk gevoeld. Een schurende Bijbeltekst. Best een lastig gedeelte, zo die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. En misschien zijn er wel een paar vragen bij u of bij jou naar boven gekomen. Hoe zit dit nou precies? Hoe moeten we dit lezen? De Heer Jezus vertelt hier een gelijkenis. En ik denk ook dat de mensen die naar hem aan het horen en het luisteren waren, ook best met aandacht naar hem geluisterd zullen hebben. Wat zal dit te betekenen hebben? De Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen, maar de groep is nog veel groter. Er zijn ook heel veel mensen die de Heer Jezus willen horen. De fariseeën staan er ook tussen. En we hebben net gelezen dat het ook geldzuchtige fariseeën waren. Een interessant woordje, want juist aan hen zijn die woorden misschien wel gericht van vanmiddag. Maar niet alleen aan die fariseeën. De Heer Jezus wil ook ons op deze middag aanspreken. Misschien wel vermanen, bemoedigen. We luisteren naar de verkondiging onder het thema steenrijk of straatarm. En zo net in de consistorie hadden we het er al over. Misschien zit je wel hier in de kerk en denk je, hé, dat ken ik. Een televisieprogramma dat ook zo heet. Over een rijk gezin en een arm gezin die dan een week van elkaars positie wisselen. Bij de ander in huis. Het gaat in ieder geval deze middag om steenrijk en straatarm. Allereerst kijken we naar die rijke man en die arme Lazarus. De Heer Jezus begint zijn gelijkenis met het vertellen over een zekere rijke man. En hij gebruikt eigenlijk maar weinig woorden, maar toch zit daar al heel veel in. Ongelooflijk rijk is die man. Hij is gekleed als een koning. Hij heeft geweldig mooie linnen onderkleding aan en daarboven een prachtig purperen gewaad. En dat is echt alleen maar voorbehouden voor een koning, voor heel belangrijke mensen. Het laat zien hoe rijk hij is. Kleren maken de man, zeggen we nu wel. Iedereen keek naar hem, dat kun je je wel voorstellen. En dan de plek waar hij woont. We lezen over een poort. Het moet dus een groot huis geweest zijn met vele kamers. De mooie kamer waar hij dagelijks aan het eten was. Deze man is letterlijk steenrijk. En dan viert hij feest. En niet alleen op zijn verjaardag dat hij even groot uitpakt, maar hij viert dagelijks feest. Dan zal hij vast zijn vrienden, familie uitgenodigd hebben. Eten, drinken, vrolijk zijn. Het kan niet op. Ik denk dat als je dat zo hoort en die man zou vandaag de dag leven, dat je tegen zo iemand wel kunt opkijken. Dat je hem misschien wel als vriend zou willen hebben. Of een keer mee zou willen eten met die man. Die man heeft het gemaakt. Bovenaan de sociale ladder staat hij. Hij heeft alles wat zijn hart begeert. En elke dag loopt die rijke man door zijn poort naar binnen. En wordt eten aangevoerd. En dan ligt daar in zijn poort een man die hij dan ziet en liever niet wil zien. Maar misschien kijkt hij ook wel niet eens naar die arme man. Want daar ligt iemand, dat is vreselijk om te zien. Een arme man onder de zweren. En hij is daar neergelegd door mensen. Daar ligt hij, verlaten, alleen. Geen mensen om zich heen. En hij ziet dan dat tafereel van die maaltijd. En die rijke man, elke dag feest. En hij verlangt naar dat eten. staat er niet eens dat hij verlangt naar die restjes die overblijven van het vlees. Nee, hij verlangt naar de broodkruimels die vallen op de grond. En dan moet je je bedenken dat in die tijd, dan zaten de mensen aan tafel, aten ze heerlijk en hadden ze vieze vingers. En dan pakten ze een stuk brood om hun vingers daarmee schoon te maken. En daarvan vielen de kruimels op de grond. En dat, die kruimels, daar verlangde die arme man zelfs naar. Laat zien hoe zijn situatie is. Straatarm. Niemand die naar hem omkijkt. Hoewel, hij heeft gezelschap van honden. Ja, je zou kunnen denken, die kijken in ieder geval nog naar hem om. Die zien hem nog. Die rijke man ziet hem niet. Maar ook dat laat nog zien hoe ernstig die situatie is van die man. Moet je je bedenken dat dat straathonden zijn. In de tijd van de Bijbel waren honden niet zomaar huisdieren, maar waren dat onreine dieren. En ze likken de zweren van deze man. Al met al een vreselijk beeld wordt hier geschetst van die arme. Daar ligt hij op de grond. Letterlijk straatarm. Wat een groot verschil. Steenrijke die zit binnen met zijn vrienden en viert feest. En die arme bedelt aan zijn poort. Die rijke die is bedekt met prachtige kleren. Die arme is bedekt met zweren. Die rijke man is een man van betekenis. Maar die arme kijkt niemand om. Maar er is één ding waar die arme man zich in kan verheugen. En dat is in zijn naam. En dat is heel interessant. Hij heeft een naam, Lazarus. En direct is dat er goed om bij te zeggen dat dit niet diezelfde Lazarus is waar het ook in de Bijbel over gaat. Die vriend van de Heer Jezus. De broer van Martha en Maria. Dat is niet dezelfde. Nee, dit is een gelijkenis. Maar het is hem te doen om de naam. Lazarus, dat betekent God helpt. En het is interessant dat in zo'n gelijkenis iemand een naam krijgt. Van de verloren zoon weten we niet hoe die heet. Van geen enkele andere persoon in een gelijkenis weten we een naam. Van deze arme man wel. God helpt. Ja, denk je misschien, God helpt. Hoe dan? Dat kun je nu toch niet zien. Die arme man, en dan heeft hij zo'n naam. Nou, maar daar vindt hij wel zijn identiteit in. Dat de Heere naar hem omziet en hem kent. Het is misschien niet te zien. Maar zijn naam zal hem tot hulp zijn. Het beeld dat de Heer Jezus hier schetst is pijnlijk. Een groot verschil tussen die arme en die rijke man. De omgekeerde wereld kun je zeggen. Er wordt door die rijke man onrecht gedaan. Die rijke die bekend is met de schrift, leeft niet zoals de Heere God het wil. In de wet, we hebben er net een stukje van gelezen. In de wet en de profeten, Deuteronomium 15 is er één voorbeeld van, maar er zijn nog vele andere voorbeelden. Staat duidelijk hoe je moet omgaan met de armen in je land, in je stad. Lazen nu niet voor niks vanmiddag uit Deuteronomium 15. Overvloedig geven, dat is wat de Heer vraagt. En gun die armen wat. En als je dan wat geeft, doe dat dan niet met verdriet in je hart. Maar geef blijmoedig. En de Heer zal dan zegenen wat u geeft. Ja, luid en duidelijk staat het in dit gedeelte in Deuteronomium 15. En de wet staat er nog veel voller mee. Doe uw hand wijd open voor uw broeder, uw arme. Er staat ook dat de armen er altijd wel zullen zijn in het land. Maar daar moet je het als Israëliet, en dan moeten wij het dus ook niet bij laten. Dat je denkt, ja, er zijn altijd armen in het land. Ja, dan kun je wel bezig blijven. Nee, nadrukkelijk staat er door de Heere dat gebod aan Israël. En ook vandaag geldt het nog. Zie om naar de mens in nood. Het heeft te maken met streven naar eerlijkheid. Naar recht, gerechtigheid. Tussen die arme en die rijke man lijkt in geen enkel opzicht een overeenkomst te zijn. Het zijn twee uitersten. Totdat het moment komt dat beide mannen sterven. Toch een overeenkomst. Eén overeenkomst maar in het leven, nou eigenlijk dus in het sterven. En dat is iets belangrijks, gemeente, om op te letten. Het maakt niet uit of je arm bent of rijk, of je gelovig bent of ongelovig. Er komt een moment dat het aardse leven ophoudt te bestaan. We zijn sterfelijke mensen. Ik zou haast zeggen, ook al ben je miljardair, het eeuwige leven hier op aarde is niet te koop. Het overkomt die rijke en die arme man. En dat geldt ook voor ons. Op Gods tijd zullen we, u, jij en ik, sterven. En daar worden we ook deze middag bij bepaald. Denk jij daar wel eens over na? Als ik eens moet sterven. Hé, nee, daar wil ik helemaal niet over nadenken, denk je misschien wel. Ik ben veel te druk met de dingen van nu. En vakantie komt eraan. Ik ben bezig met mijn werk, met mijn studie, met mijn school. En ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat ik ooit een keer zal sterven. Ik kom daar later wel een keer over na te denken. Misschien ook wel niet. Wil ik liever niet over nadenken. En dat is een heel herkenbare gedachte. Maar toch is het belangrijk om daar zo af en toe bewust bij stil te staan. Om na te denken. Ik ben een sterfelijk mens. Iemand heeft wel eens gezegd. We eten, we drinken, we praten, we maken plannen alsof het hier en nu eeuwig leven is. Maar de ware christen, zegt hij, moet zich hier tegen wapenen. Wie goed leeft, moet vaak denken aan zijn laatste dag. Gemeente, ouderen en jongeren, misschien staat dat echt nog wel ver van je af. Misschien ben je er zelfs wel een beetje bang voor om daarover na te denken. Toch is het belangrijk. Ben je klaar om de Heer te ontmoeten? En nee, het gaat er de Heer Jezus niet om u en jou bang te maken. Maar de Heer Jezus gaat zijn eigen sterven tegemoet als hij dit zegt. Hij wil het zijn hoorders op het hart drukken. Een belangrijke boodschap meegeven. Zo belangrijk is dit. Hij is bewogen met de mensen die naar hem luisteren. Ergens anders in Lucas wordt ook gezegd over de Heer Jezus. De Heer Jezus is niet gekomen om zielen te gronden te richten, maar juist om ze te behouden. En dat is ook met deze gelijkenis zo. Hij is erop uit om mensen te behouden, om aan het nadenken te zetten, om tot geloof te komen. En daarmee is niet opeens de spanning hier uit dit gedeelte, want die spanning, die moeilijkheid, die zit en blijft er nog in. Het blijft een oproep om over na te denken. Nou, de beide mannen sterven. Een rijke man sterft en krijgt een begrafenis. Het staat er maar heel kort. Maar geloof maar dat het een grote bijeenkomst geweest zal zijn. Zo'n rijke man, bekend in de hele omgeving. Iedereen zal het te horen hebben gekregen dat hij gestorven is. Ook weer zo'n verschil met die arme man. Misschien is daar wel niemand bij geweest. Misschien heeft er wel niemand om hem gerouwd. Misschien is hij niet eens begraven. Maar wat lezen we dan? We lezen: toen hij stierf, werd hij door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Wat een mooie en warme woorden zijn dat. De Heere God ziet naar deze arme Lazarus om. En hij stuurt zijn engelen om hem op te halen. De engelen als het ware als zielendragers. Zo ontvangt deze man grote eer. En wat een troost kan dat ook zijn. Als je gelooft, als je de Heere mag kennen. En dan deze woorden hoort. De engelen kwamen en droegen hem in de schoot van Abraham. Wat betekent dat nou precies? Nou, dat hij dus in de aanwezigheid, in de onmiddellijke nabijheid van Abraham komt. Abraham, de vriend van God. Ja, als het ware wordt hier een beeld gegeven van de hemel. Die arme man. Op aarde zo arm. Komt na zijn sterven in de hemel. En dan zijn de rollen totaal omgekeerd. Zo komen we bij het tweede punt. Op aarde waren daar enorme grote verschillen tussen die rijken en die armen. Maar nu, na het sterven, zijn de rollen nog meer omgekeerd en de verschillen misschien nog wel groter. De rijke is nu arm. Die arme is nu rijk. De Heere God heeft de rollen omgekeerd. En als dan die rijke man opkijkt, dan blijkt hij in de hel te zijn. De Hades. Het wordt ook wel vertaald met dodenrijk. Een plek van pijn. Een plek van lichamelijke pijn, zo lezen we. Vers 24. Een plek ook van zielenpijn. Want er is herkenning. Er is de gedachte aan vroeger, aan mensen op aarde. Ja, gemeente, je wordt er misschien wel stil van als je dan daarover hoort en leest. Over de hel is veel nagedacht en in beeld gebracht. En je kunt er zelf ook je gedachten zo over hebben. En we moeten niet meer zeggen dan dat er hier in de Bijbel staat. Maar ook niet minder dan dat er staat, want het is belangrijk, de Heer Jezus spreekt daarover. En de beelden die de Bijbel gebruikt, zijn hier een gelijkenis. Maar de Heer Jezus spreekt er vaker over, reëel, eerlijk. Er is een hemel en er is een hel. Ja, maar het is een gelijkenis, kun je zeggen. Het zal toch wel meevallen. En het klopt dat het een gelijkenis is, maar daarmee is het niet een punt. Nee, we moeten eerlijk luisteren naar wat de Heere Jezus wil onderwijzen. Die rijke man, die slaat zijn ogen op in zijn pijn en dan ziet hij Abraham met Lazarus in zijn onmiddellijke nabijheid. Die Lazarus die hij op aarde niet wilde zien, hij ziet hem nu van verre. En dan komt hij tot inkeer. Inkeer is het niet, maar hij komt wel tot vragen. En er is kennelijk ruimte om te spreken. Lazarus wordt aangesproken, maar met name wordt Abraham aangesproken. En we zien dat de rollen dus totaal zijn omgekeerd. Lazarus nu in de nabijheid van Abraham. En de rijke man is doodeenzaam in het anonieme dodenrijk. Lazarus wordt vertroost. En de rijke die lijdt pijn. Lazarus is kennelijk in de nabijheid van water. Misschien zit hij wel bij Abraham aan tafel. En die rijke man die wil nu een druppeltje water om verkoeling te krijgen. Zijn rijkdom, zijn eten en drinken heeft hij niet mee kunnen nemen in het graf. Misschien klinkt dat wel hard, denk je? Moet dat nou zo? Ja, die rijke man heeft het goed gehad op aarde, maar nu lijdt hij pijn in de hel. Kan dat niet anders? Maar medelijden hoeven we niet te hebben met die rijke man. Laten we niet vergeten dat de Heere Jezus vaak gewaarschuwd heeft. Met name in het evangelie van Lucas. Spreekt hij zo vaak over rijkdom en armoede. Als u de Bijbel bij u hebt, blader maar even terug naar Lucas 6. In Lucas 6 spreekt hij daarover, over rijk en arm. Als hij de zaligsprekingen uitspreekt. Lucas 6, vanaf vers 21. Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden. Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Zalig bent u wanneer de mensen u haten, wanneer ze u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Ook het stukje daaronder, vanaf vers 24. Wee u, rijken, want u hebt uw troost al. Wee u, die verzadigd bent, want u zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Komt dat niet precies overeen met wat we hier vanmiddag hebben gelezen? De omkering van arm en rijk. De rollen worden omgedraaid. Zo zegt Abraham het ook. U hebt het goede deel ontvangen in het leven. En Lazarus heeft evenzo het kwade ontvangen in het leven. En nu is het andersom. Zo leefde die rijke man in een onverantwoorde luxe. Gericht op zichzelf. Op meer en meer en meer. En dat is wat zijn ziel ruïneerde. En dan is er nu sprake van een grote kloof. Een kloof die niet meer te overbruggen is. Maar laten we eerlijk zijn, die kloof was er op aarde ook al. En toen was hij wel te overbruggen. En dan komt er een gesprek op gang tussen Abraham en die rijke man. Ondanks die grote kloof is er toch communicatie mogelijk. En Lazarus die komt niet aan het woord. Nee, die rijke spreekt met Abraham. Hij stelt 3 vragen en Abraham geeft hem antwoord. Meteen de eerste vraag is al: Vader Abraham. Spreekt hem aan met vader. Het moet dus een Joodse man zijn geweest. Ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. Nu weer wil hij Lazarus voor zijn eigen karretje spannen. Het gaat hem nog steeds om zichzelf. Toch komt hij in de situatie dat hij zijn hoogmoed is verloren en dat hij als het ware moet gaan bedelen. Hij bedelt om een druppeltje water. Hij wil dat Lazarus de oversteek maakt naar hem. En zie je dat contrast? Daar waar die arme man op aarde een kruimeltje brood wilde hebben, maar het niet kreeg. Daar wil deze man nu een druppeltje water. Ook dat krijgt hij niet. Want het kan niet. Er is zo'n grote kloof. Er kan niet worden overgestoken. Dat wordt pijnlijk duidelijk. Er is geen omkering meer mogelijk. De kloof is permanent, definitief. En gemeente, daar kunnen we het best wel moeilijk mee hebben. Laten we dat maar eerlijk zeggen. Met dat idee, met die hel. Maar omdat wij daar moeite mee hebben, laten we dan ook liever dit Bijbelgedeelte maar overslaan. Als het aan ons ligt, zouden we dit een streep hier doorheen zetten en gewoon verder lezen naar het volgende gedeelte. Misschien, hoe aantrekkelijk dat ook klinkt, Het is belangrijk dat de Heere dit zegt en dat wij er naar luisteren. Want wij hebben een God, laten we dat vooral weten. Wij hebben een God vol grenzeloze aanbod van genade en barmhartigheid. Hij is vol grenzeloze genade. Maar zijn aanbod van genade is niet grenzeloos. God is een God die niet het onrecht door de vingers ziet. Hij zegt niet, nou zand erover, het is wel goed. En voor wie gelooft en wie in onrecht verkeert, kan dat een troost zijn. De Heere doet recht. Daar hadden we het vanochtend, Psalm 33 ook over. Hè? Ik heb gezegd dat ik daarop terug zou komen. De Heere heeft gerechtigheid en gericht lief. Hij is rechtvaardig. En dat zien we hier in deze gelijkenis ook. Het doet er dus ook toe hoe je hier leeft op aarde. En voor deze rijke man is het te laat. Er is geen omkeer meer mogelijk. Had hij maar. Hij heeft mogelijkheden te over gehad om van zijn rijkdom te delen. Zoveel bezit. Maar hij dacht alleen aan zichzelf. Zelfs de kruimeltjes. Een leven enkel en alleen voor jezelf is een verloren leven. En zo komen we bij het laatste gedeelte. De ernst van Jezus' oproep. Eigenlijk had de Heer Jezus hier kunnen stoppen met de gelijkenis. Want die rijke man heeft een vraag gesteld. Abraham heeft geantwoord. En nu komen er nog twee vragen en antwoorden, maar de situatie blijft hetzelfde. Er is geen ontkomen meer aan, de situatie verandert niet. Maar toch heeft de Heer Jezus verder verteld. En het is belangrijk om daarop te letten. Want Lazarus, die kan niet meer naar die rijke man toegestuurd worden. Maar die rijke probeert toch nog wat. Kan Lazarus niet naar de aarde gestuurd worden om aan zijn broers te vertellen dat het zo vreselijk is hier? Laat ze hen toch waarschuwen. Laat hen Lazarus mogen zien en dat hij hen vertelt en waarschuwt. Die broers zullen misschien ook wel net zo hebben gefeest. Net zo hebben gegeten, gedronken en geleefd in rijkdom. We weten er niks van. Maar toch kunnen we er wel van uitgaan. Anders dan zouden ze niet gewaarschuwd hoeven te worden. Ja, als Lazarus naar hen toe komt, dan zullen ze toch wel tot inkeer komen. Nee, zegt Abraham, dat zal niet gebeuren. Alles wat er in het Oude Testament staat, is genoeg. Laten ze maar luisteren naar Mozes en de profeten. Wat staat er dan in die wet en de profeten? U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en kracht. En de naaste als uzelf. Nog een keer vraagt die rijke het. En gaat hij weer in tegen wat Abraham zegt. Hij weet het zeker, als er iemand uit de dood zou opstaan, dan zou het hen tot inkeer brengen. Nee, zegt Abraham. Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, luisteren ze ook niet naar iemand die uit de dood opstaat. Broeder, zuster, jongeren, hoe luister je nou naar deze gelijkenis? Verplaats je jezelf in die arme man? In die Lazarus? Met die naam God helpt? Ik hoop dat je dat mag weten, dat je mag geloven dat de Heere God helpt. Ook jou, u persoonlijk. En misschien denk je ook wel, misschien moet ik me wel verplaatsen in die rijke man. Ik heb een best wel goed leven. Ik heb een mooie auto. Prima huis. Goed werk. Goede inkomsten. En ik hou ervan om uit eten te gaan. Mag dat dan niet? Laat ik duidelijk zijn. In deze gelijkenis wil de Heer Jezus niet vertellen dat rijkdom niet mag. Maar hij waarschuwt voor de gevaren die er aan rijkdom zijn. Aan het meer en meer en meer. Aan het denken aan ik en niet meer aan je medemens. Dat je een ander niet eens meer ziet. Dat je daar blind voor bent geworden voor het nood van die ander. Je kunt rijk zijn en goddeloos. Maar je kunt ook rijk zijn en godvrezend, om het zo te zeggen. Niet voor niks heeft de Heer Jezus hier ook Abraham genoemd. Die was schatrijk en toch werd hij de vriend van God genoemd. Nee, rijkdom wordt niet verboden, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Daarom is het nog het beste om jezelf te vergelijken met een van die broers, waar het hier in de gelijkenis om gaat. Daarom vertelde de Heere Jezus verder. Want die broers die zijn nog in leven. Ze lopen nu de verkeerde kant op. Ze leven voor zichzelf in rijkdom. Maar voor hun, als zij luisteren naar de wet en de profeten, naar de Bijbel, dan is er nog inkeer, nog omkeer mogelijk. Ook wij zijn nog in leven. En broeder en zuster, wij zijn niet per se een fariseer waar de Heer Jezus tegen spreekt. Hij stelt hun rijkdom aan de kaak. Maar ook voor u en jou en voor mij klinkt hier een boodschap. Op welke weg lopen wij? Hoe gaan wij om met wat we van de Heer hebben gekregen? En als we weggeven, doen we dat dan met verdriet en met pijn in ons hart? Of geven we blijmoedig en geven we uit wat we gekregen hebben van de Heere God? God kent het hart. Dat lazen we aan het begin van Lucas 16. Als de Heere spreekt tegen die fariseeën. God kent het hart. Vanochtend in Psalm 33 ging het daar ook over. De Heere ziet het oog. En eventjes tussendoor, dat oog, daar had ik het vanochtend over. Ik zei, boven in de kerk hangt geen oog. Ik sprak er later nog over in de consistorie met de diaken en die wees me erop. De architect heeft hier toch een oog in verwerkt. Misschien weet u het ook niet eens. Maar daarboven in de kerk staat toch een soort van oog. Als het ware symbool voor het oog van de Heere God. Gericht op een ieder hier in de gemeente, thuis, een ieder hier op aarde. De Heere ziet u en jou. Hij kent het hart. Hij ziet meer dan de buitenkant. Voor hem is niets verborgen. En zo komt de Heer Jezus met die boodschap, die scherpe boodschap, deze middag naar u en jou en mij. De Heer Jezus zet alles op scherp. Tot tweemaal toe zegt hij, luister naar Gods woord. Naar Mozes en de profeten. En wij mogen ook het Nieuwe Testament hebben. Luister naar wat er in Gods woord staat. Het is van belang voor je heil. Voor je ziel. Nu is nog de tijd om om te keren. Nu is nog de tijd om te zien naar die armen, waar je misschien altijd langs loopt. God kent ons hart. En als je jezelf een beetje kent, dan weet je ook dat het uit jezelf niet lukt. Vraag daarom ook om Gods hulp. Dat de Heilige Geest in jou mag wonen en werken. Dat het niet alleen bij je geloof blijft, maar dat het ook in handelen, in je werken, in je doen en laten zichtbaar wordt. En geloof in de Heere Jezus Christus. Hij maakt duidelijk dat er twee wegen zijn. Dat eerlijke verhaal vertelt hij. Er is een hemel en er is een hel. Maar nu is nog de genadetijd. De Heer Jezus maakt er ernst mee, want hij, ik zei het al, heeft zijn aangezicht gericht op Jeruzalem. Hij loopt zelf zijn eigen sterven tegemoet. En dan drukt hij nog nadrukkelijk op het hart wat van belang is. Ja, zo lief had hij de wereld dat hij naar Jeruzalem gaat, naar Golgotha. Zo lief had hij de wereld dat wie in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan, maar het eeuwige leven mag hebben. Leef dan uit je geloof. Laat het geloof van invloed zijn op de keuzes die u en jij maakt. Dan mag je met een blijmoedig hart geven. En vol liefde kijken naar die medemens. En delen van wat je gekregen hebt. En dan pas ben je werkelijk steenrijk. Amen. We samen danken en bidden. Genadige Vader in de hemel, van u is het koninkrijk. Daar mochten we net naar luisteren. Van u is het koninkrijk, maar we bidden ook, laat uw koninkrijk spoedig komen. Dat is het gebed dat uw Zoon, de Heer Jezus, aan ons geleerd heeft. En zo mochten we deze middag ook leren van andere woorden die de Heer Jezus sprak. Heere, uw woorden zijn niet altijd gemakkelijk. Soms voelen we er ons ook ongemakkelijk bij. Wilt u ons door de prediking en door de diensten van vandaag toch vertroosten en bemoedigen? Ook als het een moeilijke boodschap was waar we zelf misschien wel mee worstelen. Wilt u ons dan vertroosten en dicht bij ons zijn? Dat we mogen weten dat u, Heere God, helpt. En als er worstelingen zijn in ons leven, wilt u ook dan met uw Heilige Geest in ons komen en werken. Als we het moeilijk vinden om na te denken over het sterven, of het leven na de dood, Heere, wilt u dan tot ons spreken door uw woord en ons bemoedigen door uw geest en ons ervan verzekeren dat we in uw vaderhand mogen zijn als we in u geloven. Omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons naar deze aarde is gekomen. Voor ons is afgedaald in de hel. Om daaruit weer op te staan uit de doden en om te leven, om het eeuwige leven ook te beërven. Geef dat de woorden die we hebben gehoord niet langs ons heen zullen gaan, maar dat het wat met ons mag doen. Ook dat we in de praktijk van ons leven eruit mogen leven. Dat we mogen omkijken naar onze medemens. Dat we die persoon die we normaal gesproken liever niet willen zien, mogen aankijken. Dat we de moeilijke situatie in de wereld toch ook mogen aantrekken. En nee, we kunnen niet persoonlijk de hele wereld redden. En er zullen, zo zegt u ook, altijd armen blijven. Maar geef dat er naar hen omgekeken mag worden. Geef ook dat ik persoonlijk, wij persoonlijk, daarnaar mogen omkijken. Zegent u ook onze gaven als we die straks mogen geven. Dat we dat blijmoedig mogen doen. En we bidden u voor een ieder die op dit moment in armoede leeft. Voor mensen die straatarm zijn. In Nederland, in andere landen, wat kunnen er moeilijke omstandigheden zijn? Wilt u helpen? Wilt u nabij zijn, troosten, ook hulpverlening zegenen? En Heere, laat toch ook uw evangelie mogen klinken. Op die plekken, ja, op alle plekken hier op aarde. Laat uw evangelie doorgang mogen vinden. In ons en ook door ons ook weer verder mogen gaan. We bidden u als er misschien slapheid is gekomen. In de kerk. In de afgelopen periode dat er minder diensten waren of dat je niet naar de kerk kon. Misschien betrappen wij onszelf er wel op. Heere, laat er toch geen slapheid zijn, maar dat er verlangen mag zijn naar het samenkomen, naar het luisteren naar u. Daarom bidden we om uw Heilige Geest. Kom, o Heilige Geest, vervul onze woonplaats, ons land, deze wereld. We bidden u voor de gemeente, als het werk wat meer deze periode tot rust komt vanwege de vakantie. Geef dat we toch naar elkaar mogen om blijven zien. Dat er vanuit de gemeente wat van uit mag gaan naar de buurt. Bidden u voor de kerkraad, voor de dominee en zijn gezin. Heren, we bidden u voor deze hele wereld. Ook als we straks onze gaven mogen geven, bidden we voor de doelen waaraan we geven. Voor de kerk, de theologische universiteit, wilt u het werk daar ook zegenen. Het bouwfonds. Heren, laat zo uw kerk mogen groeien. Wilt u wegdoen wat er verkeerd was op deze dag, in deze dienst? Ja, we hebben gehoord dat u met uw oog naar ons kijkt. En dat u ons hart ziet. Wilt u wegnemen wat verkeerd is. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. Dat doet u via internet, via de gebruikelijke weg. En mocht het nou niet lukken, schiet altijd een diaken of een ouderling aan. Die wil u er vast graag bij helpen. En zoals het in de verkondiging ook naar voren kwam. Collecten en het geven is een, als het ware een toepassing op de verkondiging. Dus geef met een dankbaar hart. Dan zingen we nu samen ons slotlied. We luisteren naar het slotlied. Psalm 73, de versen 13 en 14. hoop en bid van harte dat die laatste woorden toch ook met u en jou mee mogen gaan deze week in. In vertrouwen op Hem mogen we gaan onder de zegen van Hem. Laten we bidden. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.